onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zullen deze dienst vervolgen door het zingen van Psalm 80 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 80, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar bewoord en wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het tweede hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. En zeggende, waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hem de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naastelijk naar het dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd en zie de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met een zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. En door een goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, en vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. En hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonderd, gezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en aan al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder. Naar den tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. En toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag en geween, en veel gekerm. En Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. En toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, in Egypte zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israël, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. En hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Arlegaus Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken naar de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij een Nazirener zal geheten zijn. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, de wonderlijke geschiedenis die wij zojuist hebben gelezen, dat moet toepassing des harten worden in ons aller leven. Want Christus moet geboren worden in ons hart. Anders is Christus niet te vergeefs gestorven, maar zijn wij te vergeefs geboren. Omdat we dat zouden beseffen. Dat we het zouden beseffen. Want er is zo weinig besef meer in onze dagen van de geestelijke zaken die in uw woord staan geopenbaard. Het wordt allemaal arminiaans misbruikt en antinomiaans verbruikt. Maar uw volk weet een wettig gebruik te maken van hetgeen gij in Christus hebt geopenbaard. Ook weet zij van Christus gebruik te maken door het geloof, want dat is ook een eigenschap van het geloof. Gelijk ook vele getuigenissen staan geschreven in uw woord van de uitgaande geloofsdaden, zoals die ook beschreven staan in Hebreeën 11, dat we onlangs hebben overdacht. Een wolk der getuigen. En ze hebben alle door het geloof gehandeld en gewandeld. Heren, het geloof geeft ons geen hefboom in de hand om uit eigen kracht die over te halen. Het geloof maakt krachteloos, opdat we het alles van u zouden verwachten. Het geloof is geheel op u gericht. Heren, schenk ons dat ware zaligmakende geloof. Schenk ons Christus, opdat wij in hem zouden geloven en in hem alleen. Want hij heeft de pers alleen getreden, het recht Gods heerlijk verheerlijkt, de wet vervuld. En hij heeft de kerk als een buit medegenomen bij zijn hemelvaart. O, dat we er alle kennis aan mochten hebben en dat dit de bron van ons leven zou zijn. Jezus Christus en die gekruisigd. Er wordt zoveel bij verzonnen. Rome hebt het alles vervalst. En de baptisten zoeken een vleeselijke heiligmaking. Maar uw kerk wordt daarvan alles afgebracht. Opdat ze geheel en al op Christus zouden geworpen zijn. Heren, dat het ook deze avond voor jong en oud, want we hoeven er geen Bijbelcursus voor te volgen, om daarvoor in aanmerking te komen als we maar mogen worden die we zijn. Verloren zondaren, vervloekte zondaren, strafwaardige zondaren, helwaardige zondaren. Want dat zijn we door de val in Adam geworden. En de hoogmoed eens mensen wil niet zijn wat hij is. En hij wil ook wezen wat hij niet is. We hebben het zo verschrikkelijk verzondigd in het paradijs. Dat is met geen pen te beschrijven. Maar gij hebt gerechtigheid aangebracht. Gerechtigheid vervuld. Gelijk gij zegt tot Johannes de Doper, het betaamt mij nu alle gerechtigheid te vervullen. Dat we die gerechtigheid, die verworven gerechtigheid van Christus, deelachtig zouden zijn. Opdat we niet met het geloof de wet zouden misleiden. Want de wet neemt geen genoegen met geloof. De wet wil de daad zien. Dat de heilige wet in ons leven verheerlijk mag worden. De wet moet aan zijn recht komen. En wie zal die prijs der zielen, dat rantsoen, voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Dat dat onze levensvraag mag zijn, maar dat we niet met die vraag zouden blijven lopen. Maar daar moet een antwoord op komen. Een antwoord uit uw goddelijke mond, door woord en geest, geopenbaard in uw woord. Heren, mocht het ook deze avond geschieden, dat de zielen die in de engte gedreven zijn, want de wet slaat alles uit handen, de wet is met niks tevreden. Geen doet dat, want de gehoorzaamheid moet volkomen zijn. En daar kunnen we de wet niet door misleiden met een halve gehoorzaamheid. Zelfs niet met de gehoorzaamheid van de rijke jongeling. Het was alles vleeselijk. Maar dan zien we dat hij ook bedroefd heen gaat als het aankomt op het ware geloof. Dan gaat hij bedroefd heen, net zoals Herodes van Herodes geschreven staat. En de wet ontroerd in heel Jeruzalem met hem. Dat is allemaal de ontroering van het vlees. Onderwijs ons toch door uw geest. Want die van Christus zijn, die hebben alle bewegingen des vleeses gekruisigd. En zijn met hem gestorven. Ook al getuigen de omstandigheden tegen. De binnen- en de buitenpraters tegen. Gij zijt in Christus Jezus gedoopt. Houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt, maar in Christus Jezus levend tot in eeuwigheid. Lieve heren, ook om ons haastig te onderwijzen. Want dan zullen we ons niet verspreken en niet misgedachten erop nahouden. Want de gedachte van vele harten zal openbaard worden. Zowel bij vriend als bij vijand. Gij maakt het alles open, publiek. En gij vergadert uw kerk tot de laatste dag. O, wat zal dat een heerlijke dag zijn voor uw kinderen om met opgeheven hoofden de Heere te verwachten op de wolken des hemels. Heere, vervul ons met uw eeuwige geest, met de liefde van Christus als de drijfveer, waardoor ook de profeten en apostelen gedreven zijn, ook in het verkondigen van de oordelen. Want gij zijt God, geen andere God, die de oordelen uitstort op het ongelovige geslacht. Geen andere God als die de Pinkstergeest heeft uitgestort op alle vlees. Gij zijt dezelfde, gisteren en heden, ja tot in eeuwigheid. Bij u is geen schaduw nog omkering. O, bij ons, we zijn net als het weerbericht, veranderen met de dag. Maar in Christus niet meer. In Christus zijt gij, en zoals u het ziet, omdat Christus ons geschonken is tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. O, onderwijs ons dan, heren. Ook de kleine, als gij maar enigszins met uw eeuwig licht in onze donkere harten schijnt tot onze zaligheid, dan zullen we het verstaan. Gedenk uw kerk wereldwijd, de weduwe en de wezen. De bedroefde om der bijeenkomst wil. Gij zult ze toch vergaderen, gij zult ze vergaderen, want zo liggen alle voor uw rekening. O Heere, gedenk de oude van dagen. Wat kan er toch een overleggingen opklimmen in het hart bij het ouder worden. Maar één blik op de Heer Jezus, één blik des geloofs, één kus van Jezus mond. O, dan vergaat heel de wereld. Want dat gaat boven alles. Zijn koninkrijk gaat boven alles. Heren, mochten we in dat koninkrijk ons bevinden. En die overzetting, er is ook een mens bij. Als gij een ziel overzet uit de duisternis des duivels in het koninkrijk van eeuwig licht. Heren, daar zullen we ons over eeuwig verwonderen. Dat wonder van vrije genade. Doe het ook aan ons en aan onze kinderen. En aan alle die uw verschijning liefhebben. Om Jezus willen. Amen. Ja, gemeente, hier gaat het over eerst de wijzen uit het oosten. En er staat de wijze, het waren natuurlijk, kan je vergelijken met de wijze maagden. Niet wijzer, niet dommer, de wijze. Dat wordt in de schrift in dit verband genoemd van God onderwezen. En het grondwoord lijkt er niet op, want het grondwoord betekent magie. Het waren magiërs, we zouden zeggen astrologen. Enige wijze uit het oosten. Nou, er wordt in de schrift bij die gelijkenis gesproken van vijf wijzen. En ook vijf dwazen, maar dat laten we nou even buiten beschouwing. Enige, ja, misschien vijf. En van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen En ze hadden een ster gezien. Een ster waarvan Biljam heeft geprofeteerd, dat de ster Davids. En dat ziet op Christus, dat ziet niet op deze ster, maar dat was er een teken van. Dat was er een symbool van. En ze zijn gekomen, want wij hebben gezien zijn ster dus. Dat wisten ze al, dat het de ster Davids was, dat het de ster. Die ster betekende de geboorte van de koning der Joden. Hoe zouden ze daarachter gekomen zijn in dat vergelegen oostelijke land? Je moet goed denken dat Gods geest, ja, dat zou je toch niet gedacht hebben. Wij zouden eerder gedacht hebben van, nou ja, de fariseeërs, want die konden dat gewoon uit haar hoofd oplezen. Ge Bethlehem, geen land van Juda, zijt gij geen sinds, tenminste onder de vorsten van Juda. Maar ze geloofden er niks van. Ze geloofden er niks van. Want dan hadden ze zich ook wel gehaast om tot dat kindje, om tot die geboren koning der Joden te gaan. Dat was de vraag van de wijze uit het oosten. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Nou, bij die boodschap, koning Herodes, dit gehoord hebbende werd ontroerd. Je zou toch zeggen. En dat lezen ook bij de rijke jongelingen. Hij werd ontroerd toen hem werd aangezegd. Verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En keer herwaarts, neem je kruis op en volg mij. Hij werd tot ontroerd tot zijn tenen toe en ging bedroefd heen. Ontroerd uit de vijandschap. Hier staat, en geheel Jeruzalem met hem. Je zou toch zeggen, dat moet toch een uittocht geweest zijn van dat verontroerde Jeruzalem? Nee, het was allemaal vleeselijk. En Herodes die hield een vergadering van overpriesters en schriftgeleerden. En die wezen hem uit de profetieën aan waar de Christus en schriften geboren zou worden, te Bethlehem in Judea gelegen. Want dat zeiden ze, dat wisten ze. Dat wisten ze wel uit haar hoofd aan te wijzen, want al zo is het geschreven door de profeet. Uit Micha 5 vers 1 is dat genomen. Staat hier met wat andere woorden. En ge Bethlehem, ge land van Juda. Ge Bethlehem Efrata, zijt gij klein? Nee, gij zijt geenszins klein. Want hier staat dat, hè. Zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voorkomen die mijn volk, die een heerser zal zijn in Israël. En wiens dagen zal zijn als de dagen van ouds. En dat heb ik u voorgelezen uit Spreuken. Al van eeuwigheid. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van de tijd wanneer de ster verschenen was. Ja, nou, het leek wel allemaal geloofsbegeerte bij Herodes. Nee, het was geen geloofsbegeerte, kinderen. Hij wilde de koning die uit David was voortgekomen niet aanbidden. Reist heen, want hij loog. Reist heen en onderzoek naastelijk dat kinderke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij op dat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Nou, dat leggen ze tegenwoordig op al die vorsten. Koningin Elisabeth in Engeland, die onderschrijft dat ook. Herodes onderschrijft dat ook. De paus onderschrijft dat ook. Maar er zit geen snipper geloof bij. Het is allemaal vijandschap. Deze boodschap, dat wordt door het RD, zou dat letterlijk worden overgenomen. Zie, Herodes, ook een gelovig man. Hè? En als hij het anders uit de schriften verklaart, doe je een complottheorie. Nou, dat is tegenwoordig de kerk van vandaag. En zij de koning gehoord hebbende zijn heen gereisd. En toen vonden ze het huis waar boven die ster bleef stilstaan. Hier staat huis. Maar ik heb je al gezegd, de Oosterse huizen waren vaak verdeeld in een animal department en in een woondepartement. Dus dat is anders dan bij ons, maar dat was toen zo. Want Christus is niet geboren in het woondepartement, maar in dat animal department. Ja, want hij werd in een voederbak gelegd. Dat was zijn wieg, dat was de kribbe waaruit de dieren hun eten namen. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindje met Maria zijn moeder en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Is dat al gebeurd in uw leven, kinderen, ouderen? Luisteraars, ben je voor datzelfde kind nedergevallen in het stof en datzelfde aanbeden? Want daar komt het op aan. Maria de moeder des Heren mocht haar koning, haar zaligmaker, verheerlijken door de Heilige Geest. Hier vind je precies hetzelfde. Want die wijzen uit het oosten, hoe hebben ze dat nou vernomen in dat verre oosten? Dat dat de ster zou zijn die in de profeten was opgeschreven als de ster Davids. Hoe zijn ze erachter gekomen? Door de ingeving van de Heilige Geest, dat kan ik je wel verzekeren. We hebben vanmorgen van Simeon gelezen dat hem was een openbaring gedaan dat hij de Christus der Schriften zou zien eer dat hij zou sterven. Nou, door zulke openbaring zijn ook de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem gereisd, maar dat was niet de plaats waar Christus zou geboren worden. Dat werd in de profetie alweer legd, want in Bethlehem zou die geboren worden. En dat konden de fariseeën, de schriftgeleerden, konden dat allemaal vertellen. Maar ze geloofden er niks van. Want anders hadden ze hun schoenen wel gepoetst. En hun haar gekamd. En een zondagse jas aangetrokken. En met die wijze uit het oosten meegetrokken om datzelfde kind te aanbidden. Niks van het alles. Er waren geen dominees. Er waren ook geen ouderlingen. Alleen de herders uit Efratas velden. Het verachten, het onedelen, hetgeen niets is. Dat kon je daar vinden in die stal. En de wijzen uit het oosten, want die werden dwaas om Christus wil. Die werden dwazen in zichzelf. Want ze moesten ze het verder nagaan. Want die ster zijn ze wel een ogenblik uit het oog verloren. Toen ze vraagden hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zei tot hen, te Bethlehem in de Judee gelegen. Dus die ster was er nog wel, maar kan je zien dat ook Gods volk, ik reken die wijze uit het oosten, absoluut onder Gods ware volk. Kan je toch verstaan? Maar Gods volk heeft niet altijd de ster in het oog. Moet David zeggen, als de Heer zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt. Gods volk heeft niet altijd het oog op Christus. Wel inderdaad, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Want ze hebben de Heer Jezus Christus in alles nodig. Dan word je van alle mensen afgebracht. Want dat kan je wel makkelijk zeggen. Ja, we hebben de Heer nodig. Ik heb de Heer in alles nodig. Veel gehoorde uitdrukking. Maar als het er nou eens op aankomt, ben je dan wel werkelijk verlost van al die gebroken rietstaven die je er in je leven op nahoudt? Moet je ergens op toetsen. En daar hebben we ons allemaal op te toetsen. Dus een ogenblik uit het gezicht verloren. En zij de koning gehoord hebben, te zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij uit het oosten gezien hadden, ging hun voor. Maar hij bleef niet boven het paleis van Herodes hangen, want dat was de plaats niet. Dus dat was ook goddelijke voorzienigheid. Hij ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderke was. En als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met grote blijdschap, met grote vreugde. En daar gebeurde het. Daar zijn ze voor hem neergevallen. Die wijzen uit het oosten. Want ze hadden de wijsheid van die oude mens afgelegd. Kijk, daar heb je het, hè? De wijsheid van die oude mens afgelegd. En het kleed van de gerechtigheid van Christus aangedaan. Daar heb je Gods volk, de wijzen uit het oosten. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken: goud, wierook en mirre. Dan heb je ook alles over voor het koninkrijk der hemelen. En Ananias en Safira, die wilden nog een gedeelte afzonderen voor hunzelf. Dat is het verschil met de wijzen uit het oosten. Die gaven alles wat ze hadden. Die hadden alles al verkocht om het aan Christus te geven. Want Christus, die werd tot de armen gerekend. Jozef en Maria werden tot de armen gerekend. Dus moet goed verstaan, dat is ook een toetssteen wat hier geschreven staat. Besteden we nou geheel en al ons leven en wat de Heer ons gegeven heeft in zijn dienst? Of zitten we het maar voor onszelf op te potten? Dat is het leven van de oude mens. En door de goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot de Herodes, vertrokken zij door een andere weg naar hun land. We gaan naar onze tekstgedeelte zoals die geschreven staat in vers 18, maar ik wil dit nog even doorlopen. Jozef en Maria, met name Jozef, werden in de droom vermaand dat hij het kindje moest nemen met zijn moeder om naar Egypte te vluchten. Want Herodes was van plan om het kindje te zoeken om hetzelfde te doden. Dus het was een leugen dat hij had gezegd, boodschap het mij opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Je moet je bewust zijn van de duivelse listige omleidingen. En als je daar niet van bewust bent, als je niet waakt, dan val je in zijn trappen. We hebben het er vanmorgen over gehad. Dan val je in zijn verleidingen, want dat gaat er zo subtiel aan toe. Je moet de diepte des Satans mooie kennis aan hebben. Niet de volledige diepte, dat is niet noodzakelijk. Want je hoeft niet in een riool te kruipen om te weten of die stinkt. Maar je moet wel kennis van zaken hebben. opdat je door de volle wapenrusting Gods die listige omleidingen zou herkennen. Die moet je in je eigen leven kennen, die moet je in een andermans leven kennen, anders kun je er een ander ook niet voor waarschuwen. Nou kwam er een engel aan te pas, die heeft die wijze uit het oosten ervoor gewaarschuwd, want Herodes, daar hadden ze geen waarschuwing van te verwachten in die zin, nee. Want Herodes die was van plan het kindje te zoeken om hetzelfde te doden. Nou, de Heer Jezus heeft zich aan die vernedering overgegeven. Hij had als klein kind al kunnen zeggen van Maria, Jozef, ouders, blijf maar rustig hier. Want als Herodes in de deuropening verschijnt, dan hoef ik maar te knipperen met mijn wenkbrauw en dan legt hij dood op de grond. Heeft de Heer Jezus dat gedaan? Hij was toch almachtig? Nee. Hij heeft zich ten volle aan het lijden onder het kruis gewillig overgegeven. Want hij is onder de wet gekomen opdat degene die onder de wet verkeren, opdat hij die verlossen zou, opdat zij de aanneming der kinderen verkrijgen zouden. En hij dan, Jozef, opgestaan zijnde, nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. Daar moet je toch niet simpel over denken, want dat was nog een hele reis. Dat was nog een hele reis. Van Bethlehem naar Egypte reizen. Ze hoefden niet van Galilea naar Egypte te reizen, maar het was desondanks nog een hele reis. En in de nacht, wat kon er allemaal in de nacht? Nou, die waren beveiligd, net zoals Maria, beveiligd, de meest beveiligde vrouwen ter wereld, toen zij reisde naar het huis van Zacharias en Elisabeth. Dat lag gelegen in Hebron, in het gebergte. En zo hebben ook Jozef en Maria die reis ondernomen op bevel Gods. Want dat was het bevel Gods. De engelen die gaven me door wat God hun bevolen had. Opdat het vervuld zou worden, hetgeen door de profeet is geschreven, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het ongeloof ziet hier niks in. Want het volk der Joden was al eeuwen tevoren uit Egyptland uitgeleid. En hier staat de borgtocht van Christus voor zijn volk, voor die intocht en uittocht uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Want dat moest geschieden. Hoewel deze plaats, Hosea 11 vers 1, van de verlossing van het volk Israël uit Egypte ook verstaan wordt, nochtans moest hetzelfde mede in Christus als hoofd van dit volk vervuld worden. Je zou zeggen, de vervulling loopt achter de feiten aan. En dat is voor het geloof toch niet het geval. En voor de Heilige Geest natuurlijk helemaal niet. Nee. Nee, want je moet je eigenlijk niet blind staren op de chronologie. Zie het Lam Gods wat Johannes de Doper heeft gepredikt, zie het Lam Gods, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht en heb hem aangewezen. En er valt heel de goddelijke puzzel in één stuk. Nou versta je dat, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22, dan is het als een symfonieorkest. Dan gaan al de tonen worden in je hart openbaar. En dan is het niet van gisteren of morgen. Nee, ik heb pas gezegd, het geloof kent geen tijd. Het geloof ziet over alles heen. En eigen de belofte die in Christus ja en amen zijn, kinderen, je bent gedoopt. Dat moet ik ook zeggen. Je bent gedoopt in de drie enige naam. En als je dat nou altijd naast je neerlegt, want die beloften die worden alleen maar van kracht door het geloof. Luther werd dus door de duivel aangevallen en in eigen persoon. Hoor. Je moet nou niet denken, dat is meer gebeurd. En toen werd Luther zo toornig, heilig toornig. Hij pakte de inkpot en hij smeet die op de kop van de duivel. Toen was die ineens verdwenen. Want de duivel die kent niet op tegen het geloof. Het ware geloof is sterker als de duivel. Daar is God in. Het gaat niet zonder wapens. De volle wapenrusting Gods, opdat gij moogt wederstaan de omleidingen, de verleidingen van de duivel. Oh, wat kan die toch subtiel uit een hoek komen waar je het nooit van verwacht. En als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was. Nee, hij had de wijze bedrogen. Zie je? Die Herodianen, die diaboliseren alles. Nee, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Leugenaar. Zo zag Herodes het. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was. Toen werd hij zeer toornig en ene afgezonderd hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren. Van 2 jaren oud en daaronder naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Dus Herodes pleegde een genocide onder de kleine kinderen, onder de pasgeborenen in Bethlehem. Ja, en dat is ook geschreven in de profeet Jeremia. En hier wordt het dan uitgeciteerd. Vers 18, een stem is in Rama gehoord, geklag, gewenen, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. Wat moeten we daaronder verstaan? Ik zal u eerst oplezen wat er in Jeremia 31 van staat geschreven, want daar wordt uitgeciteerd. En zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. En dan staat er verder geschreven, want dat staat hier in Matthäus niet geschreven, maar zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Loon omwille van het lijden van Christus, spreekt de Heer, want zij zullen uit het vijandsland wederkomen. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want de kinderen zullen wederkomen uit hun landtalen. Dat moet je natuurlijk absoluut niet biblicistisch verstaan. Waarom wordt hier Rachel genoemd? Sommigen die denken, omdat Rachel op die plaats begraven was, dat zij figuurlijk weent in de plaats staande van die moeders uit Bethlehem. Ik hoor hier veel meer het wenen van Christus in. Als hier staat geschreven, Rachel is hier in ieder geval een type van de kerk, met een hoofdletter. Er is een stem in Rama gehoord, een geklag, gewenen, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild. En de Heer Jezus weende, dat ging hem aan het hart. Het was als datzelfde zwaard, niet hetzelfde zwaard, want dat was het zwaard omwille van het lijden van Christus in het leven van de moeder des Heren. Maar bij Christus ging het wraakzwaard door zijn ziel. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die me metgezel is, sla die herder. En Christus heeft zich leeggeweend vanwege het ongeloof der Joden. Ik heb het net geciteerd, Jeruzalem, Jeruzalem. Hij sprak het wenende uit, maar hij kon ook het oordeel niet achterwege laten. Want Christus was niet vervuld met niet 1% sentiment. Moet niet denken, het is tegenwoordig allemaal sentimenten, dan noemen ze liefde. Maar nou moet er maar eens een crisis komen en dan zal je zien hoe ze elkaar lief hebben. Dan bejegenen ze elkander als vijandschap in die kerken. Dat heb ik al zoveel keer meegemaakt, mensen. Dan staan ze als vijanden tegen elkaar op. Een stem is gehoord in Rama, geklag, gewenen, veel gekerm. Dat was ook een zaak. Een complete genocide. Het vindt nou in de Gazastrook plaats, in Libanon. Allemaal genocides. Maar allemaal doodgezwegen in de media. Want Israël mag alles. Israël mag moorden, pedofilie bedrijven. Er is een hele pedofiele bende in Guatemala opgerold. Dat waren allemaal Joden. Dus een heel internationaal schandaal is dat. In pedofilie is in Israël geoorloofd. Dus als je daarvoor gaat vlaggen, je komt ermee in de hel. Want dat is vlaggen voor de Mammon. Vlaggen voor de Belial. Vlaggen voor de Khazaria Mafia. Een stem is gehoord in Rama, geklag en gewenen, veel gekerm. Rachel, als type van de kerk, beweende haar kinderen, want zoveel moeders er in Christus geloofden, die krijgen hun kind ook weder in geestelijke zin te verstaan. Niet letterlijk. Die kinderen die vermoord zijn, die zijn niet uit hun graf opgestaan. Dat staat nergens in Gods woord vermeld. Maar hier wordt de kerk wel beloofd dat wat ze verloren zijn door de val in Adam, ze in Christus terugkrijgen door het geloof. Ze wilden niet getroost wezen, want dat komt alleen. Die waren enige troost van de eerste trooster, dat is Christus. De tweede trooster is de Heilige Geest. De parakleet, die zijn volk daarin gaat onderwijzen. Want dan krijg je verstand van kermen, dan krijg je verstand van wenen. Dan krijg je verstand van bidden. Een geklag, geween en veel gekerm. Nou, daar heb je de kerk. Denk erover dat er veel geklaagd wordt. Niet vanwege de staat, zoals het Israël van wel leer, dat ze weer verlangden naar de vleespotten van Egypte. Nee, zo'n geklag hoor je bij de kerk met een hoofdletter niet. Nee, geklag, wij hebben God het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Gekerm, veel geween. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen omdat zij niet zijn. Nou, je kind door mensen ook niet getroost worden. Daar moet je allemaal van worden afgebracht. Totdat dit goddelijke antwoord klinkt. Dat ik u ook, wat hier niet staat opgetekend. Zo zegt de Heere. Daar liet Rachel zich door troosten. Zo zegt de Heere. Er is een stem gehoord in Ramen. Een geklag, een zeer bitter geween. Bedwing uw stem van geween. En uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid. Christus Jezus en die gekruisigd. Spreek de Heere, want zij zullen in en door hem uit des vijandsland wederkomen die hij toebrengt in de tijd om eeuwig met hem te leven. Wordt hier die tekst niet veel rijker als we ons maar beperken op die moeders in Bethlehem? Want er zijn wat christen vermoord om Christus wil. Er zijn wat kinderen omgebracht. Maar dat moet je niet vleeselijk verstaan, want dat staat er niet bij geschreven. Hoeveel moeders in Bethlehem reeds in Christus geloofden. Dat staat er niet bij geschreven. Maar u moet het veel breder verstaan. Dat gaat over de kerk van alle tijden en plaatsen. Dat is de vervolgde kerk om Christus wil. En die worden ook beweend. Paulus zegt van een broeder. Hij is nabij de dood geweest. Maar de Heere heeft hem weer weder uit die dood opgericht. Niet letterlijk uit de dood, maar hij was als dood. Opdat ik niet droefheid op droefheid heb. Denk erom dat de kerk droefheid kan oefenen over de kerk. Vanwege het gemis, vanwege de gemeenschap der heiligen. De bedroefde om der bijeenkomst wil. Want als de gemeenschap der heiligen gemist wordt. Of nauwelijks beoefend wordt. Denk erover dat daar een droefheid over bestaat. Want waar de kerk vergaderd is, daar is Christus in het midden. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Als een die dient met de ambtelijke bediening. Met de heilige doop, met het avondmaal. Ja, met de tucht ook. Ja, ook. Want hij kastijdt een iegelijk zoon die jou lief heeft. En dan zie je toch die goddelijke leiding. Ook in het leven van Jozef. Laat ik het maar even tot Jozef betrekken, want tot hem had de engel gesproken. En toen Herodes gestorven was, zie je, dat moet dan het gebed zijn beginnen. Niemands dood. Nee, ik heb niemands dood begeerd. Maar als een land geterroriseerd wordt door een tiran, dan moet je mee bij de Heere wezen. Dat moet je niet in lijdelijkheid en fatalisme aanzien. Van nou ja, we hopen dat het snel over is. In het gebed wordt alles besloten. Al van eeuwigheid natuurlijk. Maar de Heere wilde erom gebeden worden. De Heere wilde van de huizen Jacobs om gebeden worden. En daar zal zeker een gebed opgestegen zijn. Hier een stem in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Als Rachel haar kinderen beweent, de kerk, dan bidt ze ook om de wederkomst van Christus. Dat gaat eraan vooraf toen Herodes nu gestorven was. Zie, elk mens is sterfelijk. De grootste tirannen die moeten het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Zie de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte zeggende, want dat was hem beloofd, totdat ik het u gezegd zal hebben. Hier verschijnt hij in de droom zeggende, sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Zover heb Christus zich willen vernederen dat hij zich aan die vervolging onderwerpt. Opdat de vervolgde in Christus, in en door Christus, eeuwige ruimte in hem zouden ontvangen. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt hebt en wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. En toen is Jozef opgestaan, maar toen hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, dat was de zoon van die Herodes en dat was Herodes de Grote, vreesde hij daarheen te gaan, maar door de goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. Want ook die profetie moest vervuld worden. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Behoor hij al, gemeente, tot de secte van Jezus, de Nazarener. Want die zal overal worden tegengestaan door de Reformkerken, door de Reformdominees. Omdat ze niet lid zijn van de secte van Jezus van Nazareth. Als je daar lid van bent, dan word je overal tegengesproken. Als dat openbaar komt En als je daar geen lid van bent, dan kun je eigenlijk overal aanpassen als een chameleon. Nou, die ben ik er bij hopen tegengekomen. Demassen en chameleons, daar hebben we in onze dagen geen gebrek aan. Nee. Kom je overal tegen. Maar alleen als je lid bent van de secte van Jezus, zo werd het met een scheldwoord gezegd. Dat heb ik u vanochtend bewezen. Maar de secte van Jezus, de discipelengroep van de Heer Jezus, was geen secte. Een secte is sectarisch, die zondert zich af in afgoderij. De Mennonietenbijeenkomst kun je een secte noemen, want dat is niet de ware godsdienst. Een secte die staat niet symbool voor de ware godsdienst. En zo werd de discipelengroep, de bedroefde om de bijeenkomst wil, kan het breder zeggen, voor een secte uitgemaakt. Dat was dus een scheldwoord. Ze lasterden over de volgelingen van Christus. Ja, Nathanael zegt het ook, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nazareth, dat was gewoon een verachte plaats. Verachte Galileërs, dat werd ook van de discipelen gezegd. Zijn deze niet gewone vissers? Men zocht het toen ook al in het intellectuele. Nou, hier staat het in de dagen van Johannes de Doper. Niet vele edelen, niet vele machtigen. Die was wel op. De profetie had Elisabeth, Johannes de Doper, gebaard. Maar die was ook niet van koninklijke afkomst. Johannes de Doper? Ja, in geestelijke zin was die van koninklijke afkomst. De Heer Jezus noemt hem de grootste profeet die ooit heeft bestaan. Maar hoe is Johannes de Doper ook onder dat kruis geplaatst? En van onder dat kruis heb Johannes de Doper gepredikt in de woestijn van Judea, zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat ging aan de komst van Christus in het vlees vooraf. En de Heer Jezus was al geboren en toen predikte Johannes de Doper al. Want Johannes de Doper was eerder geboren als Christus. En die heeft het geluid laten klinken wat je ook in onze dagen niet meer hoort. Het is allemaal aanpassing, aanpassing, aanpassing. En Gods ware volk vindt hun plaats niet meer in de gevestigde kerken. Want Rome is vals geworden. En we hebben nog gedacht dat ook die zogenaamde gereformeerde kerken dat spoor zouden volgen. Zichzelf overgevende, vanmorgen gezegd, als er homostatements worden opgemaakt, de handreikingen gedaan naar Sodom en Gomorra, naar Rome, dan ben je niet meer een ware kerk hoor. Nou, lees, en dat onderschrijven ze zogenaamd allemaal, de drie formulieren van enigheid, en dat zijn de drie formulieren van oneenigheid geworden. Niet vanwege die formulieren, maar omdat ze daar een verkeerde invulling aan geven en alles in de vrome straatje uitleggen. Maar lees die geloofsbelijdenis van Guido de Bre. Nogmaals, zou je beter kunnen zeggen, er staat geschreven, dat heeft een grond. Wij geloven, ja, dat is ook waar. Maar de kenmerken van een ware kerk, daar kan niet één Refo-kerk aan voldoen. En dat zeg ik al jaren, dat zeg ik al decades. Maar niemand gelooft het, want het gaat ze niet meer aan. Gaat u genocide die hier staat geschreven, gaat het u niet aan? In onze dagen wordt dat vermiljoenvoudigd. Zal ik het je zo eens even vertellen. In dat laatste artikel wat we hebben geplaatst, dat gaat over die killervakken. Bill Gates die wil ook dat pasgeborenen daarmee gevaccineerd worden. Nou, ik zou zeggen, ja, maar eerst eens op de tafel leggen. Dan zouden we jou eerst eens even drillen. Met 1 miljoen spuiten. Hoe zou je dat vinden? Hè? En Michael Kordaitis kom onder de jeugd voor, onder kinderen voor, zoals het nooit is geweest. En nog hoor ik de kerken niet, want die vinden alles best. Die vinden die abortus door middel van die killervakkens best, prima. Ik hoor het al die dominees zeggen. Daar kunnen we niet over oordelen. Pieter zegt, ik weet niet wat er gebeurt. De leiders deze volk zijn verleiders geworden. Daar heb je het. En het staat zo dichtbij. Net zoals 9-11 een inside job is gebleken. Controle demolition. Nou, dat zal een refo nooit over zijn lippen krijgen. Never. Want die hebben een kerkgeloof. En wat de kerk zegt, dat is God. Die hebben geen godsgeloof. Die hebben een kerkgeloof. En een kerkgeloof, dan vind je de deur gesloten. Net als die dwaze maagden. Dan vind je echt de deur gesloten. Niet die wijze. Je zou ze kunnen vergelijken nogmaals met de wijze maagden. Die vonden de deur niet gesloten. Ja, wel aan de poorten van Herodes. Ik weet niet of ze naar binnen genodigd zijn. Maar Herodes hoorde dat allemaal aan. En nou krijgt hij een slag in zijn hart. Want zijn koningschap werd bedreigd. Toen hij hoorde, de geboren koning der Joden, toen kreeg Herodes een slag in zijn hart. Hij werd erdoor ontroerd. Dat was allemaal vlees natuurlijk, allemaal vijandschap. Heel Jeruzalem was in de vijandschap. Want ze togen niet uit achter die wijzen uit het oosten. Dan moet je nagaan hoe de Heere werkt. Als er geen Joden zijn, ja, alleen de herders uit Evertersvelde. Maar dat was in de ogen der Joden te veracht om over te spreken. Net zoals de Joden nooit spraken over de Samaritanen. Dan spogen ze ook op de grond van verachting. Nou, moet je nagaan. Die herders uit Evertersvelde en de wijzen uit dat verre, verre, verre oosten, die hebben de reis ondernomen om de Heer Jezus te aanbidden. Ze kwamen door het geloof. Ze wisten dat het zijn ster was die ze in het oosten hadden gezien. En toen hebben ze niet besloten om op de kamelen die reis te ondernemen om Jezus te aanbidden. Nee, dat heeft alles de Heilige Geest in werking gesteld. Ze werden zo vervuld met de Heilige Geest dat hen die lange reis, dat hebben ze niet geteld. Daar staat ook geen woord over geschreven. Dat ze zich in het zweet hadden gewerkt. Niks van het alles. Dat was een heilige vanzelfsheid. Die aanbidding van Christus in Bethlehemstal. Door de wijzen uit het oosten en door de herders uit Evertersvelde. Dat was een heilige vanzelfsheid. Er staat ook van Simeon, wat we vanmorgen hebben gelezen, dat hij niet zelf besloot om naar de tempel ging. Hij ging op door een openbaring. Dat zijn we helemaal kwijt, mensen. Een mens met zijn rationele stomheid, laat ik het zo maar eens zeggen, vergeef me die uitspraak. Dat moet een eind komen. Die door de geest Gods geleid worden, dat zijn kinderen Gods. Dat is geen overgeestelijk leven, dat is geen overgeloof. Want dat is zeer gevaarlijk. Nee, nee. Maar ben je nou al echt afhankelijk gemaakt van de leiding des Heren, de leiding des Geestes? Dat hoort daarbij gezegd te worden. Dan ben je van alle mensen, ook van jezelf in de eerste plaats, afgebracht. Dan is alles in de modder gevallen. Dan heb je geen steunsels meer waar je je eigen op kan beroepen. En daarom was ook Gods volk in de oude tijden zo verlegen om elkander. Niet om het buiten de Heren om bij het volk van God te zoeken. Nee, omdat ze wisten daar waar twee of drie in zijn naam vergaderd waren, dat daar Christus met zijn geest aanwezig was. Ja, net zoals die bij Zacchaeus de tollenaar. Ik moet heden in uw huis blijven. Denk erover dat het huis van Zacchaeus een vergaderplaats is geworden van Gods ware volk. Dat zal ik je wel vertellen. Midden in Jericho. Daar is de Heer nooit meer weggegaan. En omwille van het huis van Zacchaeus, omwille van Zacchaeus, is Jericho nooit meer in elkaar gestort. Omwille van één kind van God kan een land behouden worden. In en om Christus wil, hoor. Niet zuiver om een kind van God op zich. Nee, omwille van Christus. Ja, als hij die wonderen van de Heilige mag afbidden en hem mag aanbidden, dan zal je zo zien, gij zult grotere dingen zien dan deze. Ook volk van God, wat leef je er toch arm van? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Ja, nou, dan kun je niet te veel van de Heer verwachten. Nee, al wat gij begeren zult van de Vader in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Nou, dat leven kende Herodes niet. Nee. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk, die doen alles heimelijk, hè? Achter de schermen, politiek mooi praat verkopen, maar achter de schermen zijn de beslissingen al gemaakt, zogenaamde beslissingen, want God zal lachen in je verderf als dat je leven is. Ja, en ze kregen van Herodes nog een visum, reist heen en onderzoekt naastelijk naar dat kindeke. Hij had er zelf ook mee kunnen reizen, maar hij zette heel dat scenario als zijnde echt in elkaar. Het was allemaal leugen en bedrog. Opdat ik ook komen en datzelfde aanbid. Echt niet. Opdat ik ook komen en datzelfde vermoorden. Net zoals de fariseeën en de schriftgeleerden met diezelfde moordgeest waren bezet. Want ze overlegden dikwijls wat ze Christus zouden doen. Toen hij nog maar net zijn prediking begon. Gedoopt door Johannes de Doper. Heilige Geest op hem uitgestort. En toen hij nog maar net zijn prediking begon, toen begon hij al direct te separeren in de synagoge. Ze hoorden hem gaan, hij sprak aangename woorden. Prachtig, mensen schreven elk woord op. Maar toen begon hij te separeren. Een weduwe in Sarepta, Sidonis, die werd door God verhoord. En een Amen de Syriër, die werd door God genezen. En er waren vele melaatsen in Israël. En die ging God allemaal voorbij. Nou, toen ontstond de vijandschap. Toen ontstond de vijandschap. En daar heb je weer de kerk van vandaag. En ze sleepte Christus naar de stad om in de diepte te pletteren te gooien. Je moet mij niet vertellen dat het in onze dagen beter is geworden. 10.000 keer slechter. Homo statement ondertekenen. Daarmee gooi je Christus daadwerkelijk in de diepte. Met zulke praktijken. Want dat zijn grove overtredingen van de leer van Christus. En, zegt de schrift, dan heb je God niet. Die HHK, daar is niks van God bij. Helemaal niks. PKN, Christelijk Gereformeerde Kerk, al die afgescheiden kerken. Wij hebben God verlaten, wat voordeel zouden we hebben? Dat is geen theorie. Dat zijn geen holle frazen. Dat is de werkelijkheid geworden. Ja. En ook al direct na zijn optreden werd hij van de duivel verzocht. Tot 3 maal toe. Maar de Heer heeft hem wederstaan met er staat geschreven. En daarin is hij de kerk ook ten voorbeeld. Eerst als borg voor zijn kerk. Want waar wij gevallen zijn, daar is hij staande gebleven. Daartoe is hij gekomen om de rechte gods te verheerlijken. Maar ook als voorbeeld, niet om hem na te doen. Nee, nee. Opdat wij door de Heilige Geest in zijn voetstappen zouden wandelen. Zijn beeld gelijkvormig wordende. De Heer heeft zijn kerk en ook Johannes de Doper, zijn discipelen, die heeft hij tot de krijg opgeleid. Ja, wees dan een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Predik het woord, tijdig en ontijdig. Houd aan. Die standvastigheid, want er moet een ketterij onder u zijn, zegt een apostel, opdat oprechter openbaar zouden komen, openbaar dat zij in de leer van Christus standvastig volharden. Dat betekent dat. En ook opdat zij die ketterijen zouden weerstaan en verwerpen. Verwerp de ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. En dat hebben ze hem allemaal in het museum gezet. En de ramen dichtgelakt. Dat is de kerk van vandaag, mensen. Hoe is het mogelijk in de wereld dat je dat anders ziet? Dat speelt zich af in onze dagen. En het is al decades is dat ingegoten. Die misleidingen. Geen leiders meer, verleiders. En je laat je oren ernaar hangen, want je zegt, onder die dominee heb ik ook wel eens mogen kerken. Wat dan als je je ogen opslaat in de eeuwige pijn met al die inbeeldingen en die droomwerelden? Je moet in Christus geworteld zijn. En dan ga je ook Christus verheerlijken. Nou, dat hebben die wijzen uit het oosten hebben dat gedaan. En dat hoef ik niet te verzinnen, want ze vielen voor hem neder. In het huis gekomen zijnde vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Niet Jozef en Maria aangebeden. Dat staat er niet. Dat kindeke hebben ze aangebeden. En ze hebben nooit één kwaad woord over Jozef en Maria gesproken. Dat hoort daar ook bij, hè? Ze hebben Jozef en Maria geëerd. Maar Christus hebben ze vereerd. Daar heb je nou het hele verschil. Ook heb Jozef de engel die hem al die boodschappen bezorgde niet verheerlijkt. Die man die heeft God daarvan de eer gegeven. Ja, kijk maar. En daar gekomen zijn en nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Die door de Heilige Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dus Jozef was een kind van God. Want in zijn gaan naar Nazareth, dat deed hij niet op eigen besluit. Nee, dat was de leiding van de Heilige Geest. Het staat er ook nog geschreven ook. Maar door een goddelijke openbaring, vermaand in de droom. Nou, Jozef is een paar keer vermaand. Door die engel, door een goddelijke openbaring staat er geschreven. Want de engelen zijn gedienstige geesten. Om de wil Gods uit te voeren, gedienstige geesten, om te doen naar zijn woord, door een goddelijke openbaring vermaand zijn in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. Dus in het leven van Jozef, de man van Maria de moeder des Heren, gebeurde er niets op eigen besluit. Hij wilde Maria eerst heimelijk verlaten, dat was zijn eigen besluit, want er zat ook oprechtheid in, om haar niet openlijk te schande te stellen. Want dat hebben de fariseërs eruit getrokken door te zeggen tegen Christus, wij zijn niet uit hoererij geboren. Met andere woorden, gij wel. Want zo hebben ze gespot en gelasterd over de geboorte van Christus. Dus die hebben zich vergrepen aan Christus en bedreven daarmee de zonde tegen de Heilige Geest. Zo wordt het niet meer gepreekt, want oh mensen, je kunt overal overheen lezen, alsof het allemaal al eeuwen oud is. Het is ook eeuwen oud, maar wij zijn geroepen om daar de inhoud. En dan is het nog maar stukwerk hoor. Een preek is maar stukwerk, maar een preek moet een aanleiding zijn tot onderzoek, tot verder onderzoek, opdat je mag opwassen in de kennis van onze Heer Jezus Christus. We zullen er eerst maar weer eens van gaan zingen, gemeente. En wel van Psalm 80, en daarvan het vijfde en zesde zangvers: laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Nou, dat zal Jozef in Egypte ook wel hebben uitgezucht. Ga onze hater dezelfde keer, getrouwe herder, breng ons weer. Moet je daar eens even over nadenken. Er zat Jozef, de man van de moeder des Heren, die zat in Egypteland geknield voor het kindeke en die heeft dit gebed gebeden. Dat weet ik wel heel zeker. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En het zesde vers: gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem geplant. Voor hem de volken uitgeroeid, hem plaatsbereid, hem mild besproeid. Vijf en zesde zangvers, Psalm 80.
Daar ligt.
Jozef was een godvruchtig man. Hij heeft de kruisiging van Christus niet meegemaakt. Nee, want er stond alleen de moeder des Heren bij het kruis van Golgotha. En toen wees Christus, Johannes, zijn moeder aan. Zoon, zie uw moeder. Moeder, zie uw zoon. Van die dag af is de moeder des Heren bij Johannes ingetrokken bij zijn huis. Dus Jozef heeft de kruisiging van Christus niet meegemaakt. In de tijd, wel in geestelijke zin. Want hij verkeerde zelf onder datzelfde kruis. In die wegen, die waren door hem ook aanvankelijk onbegrepen wegen. De Heer gaat altijd onbegrepen wegen. En er is geen doen aan als we zien op de omstandigheden. Want zijn weg is in de zee en zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. En zo heeft hij zijn volk geleid door de hand van Mozes en Aaron uit het diensthuis der Egypte naar het beloofde land. Ik heb al gezegd, Rachel is hier een type van de kerk. En dat was ze ook toen ze nog in de tijd was. Was ze een type van de kerk, want ze worden in het boek Rut, en er wordt notabene Rachel eerst genoemd. En die wensen Rut toe dat ze zou mogen zijn als Rachel en Lea, die het huis Israëls hebben gebouwd. Je kan ook zeggen die de kerk Gods heeft gebouwd. Rachel en Lea, dat waren allebei typen van de kerk. En Rachel beweende haar kinderen zoals ze Benjamin heeft beweend. En ze noemde zijn naam Benoni. Rachel heeft Benjamin beweend, want zij bleef, net als de vrouw van Pinehas, in haar barensweeën is ze gestorven. En Rachel beweende haar kinderen, staat hier ook over haar wenen van Benjamin. Benoni, nee, zegt Jacob, hij zal niet Benoni heten, maar Benjamin, zoon aan mijn rechterhand. En dat heeft absoluut geestelijke betekenis. Benoni is Christus onder het kruis in de trappen van zijn vernedering. En Benjamin is Christus in de trappen van zijn verhoging. Want zo hebben die oud-testamentische gelovigen geleefd. Ze wilden ook zwanger zijn van het levende kind, zelfs die dochters van Lot. Ja, en de onvruchtbaarheid, Elisabeth geeft er ook getuigenis van, dat de Heere haar schande heeft ongedaan gemaakt door haar een zoon te geven in haar hoge ouderdom. Want dat was in het Israël van weleer een schande als een vrouw zonder kinderen bleef. Ja, dat is op zich geen schande, wij vinden dat geen schande. Nee, tegenwoordig is het een schande als je een gezin hebt met 10 kinderen. Dat noemen ze een schande. Vroeger in het oude Israël, in het licht van de Mozaïsche wetgeving, in het licht van de godsopenbaring, want God zoekt zaad voor zijn kerk. Al bij Eva, de moeder aller levenden, ik heb een man van de Heere gekregen. Dan waren die vrouwen van in verwachting. Niet op zich van dat kind, maar van de belofte Gods, de moederbelofte. Ja, daar was het al in gesproken. Dat de Christus het zaad wat Abraham beloofd is, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Als we dan die geestelijke zin mogen verstaan, ja, dan verbleekt de historie. De historie mag je nooit logenen, maar dat verbleekt bij de geestelijke betekenis van Gods woord. Want het is ons van nature een dwaasheid. We lezen Gods woord maar met onze natuurlijke ogen, we staan alles vleeselijk. Ja, en daar komen de ketterijen uit voort. Omdat de mens het niet verstaat, gaat hij het naar zijn eigen idee verstaan en uitleggen en dat ook doorgeven. En die ketters die moeten naar de eerste en tweede vermaning verworpen worden. Verwerp de ketterse mensen naar de eerste en tweede vermaning. Dat hebben ze niet gedaan, want als homo's ook op de preekstoelen mogen staan, ja, dat wijst wel aan hoe diep die kerkval is. Ongelooflijk. En dat hebben ze nog bezegeld met een statement, unaniem goedgekeurd. Ik heb vanmorgen gezegd, dat kan niet met genade bestaan. Ik kan het al 1000 keer herhalen, omdat het zo is. Dat lees je van de nieuwtestamentische gemeente, van de eerste christengemeente, nergens. En dat lees je ook niet in de kerkhistorie, dat ze zulke statements gingen aannemen. Dat lees je nergens. Toen de antichrist is gekomen, werd de kerk vals. En daar heeft de Heer zijn toenmalige volk uitgehaald. Hij heeft reformators gegeven. En daar heeft hij zijn toenmalige volk uitgetrokken. En nu lijkt het alsof de leidsels erop liggen. Het lijkt niet alleen zo, het is ook zo. Het is ook zo. Van afval is geen wederkeer. Nee,
De Rome was een valse kerk, afgevallen, afval, apostasie. Daar heeft de Heer zijn kerk uitgehaald. Waarom gebeurt het nou niet meer? Heeft hij geen kerk meer? Hij heeft een kerk buiten de legerplaats. Maar niet meer in die hoogkerkelijke denominatie zoals zich kerk noemt. Nee. Nee, er gaat een stank vanuit. Sodom en Gomorra. Rome en alle zonden die erbij horen, globalisme, dat is satanisme. Die gaan naadloos mee met digital currency. Let maar op. Want tegen de killer vaccines is geen ene waarschuwende stem geklonken. Het is gepromoot vanuit de SGP. In de reformatorische media is dat gepromoot. En daarom staan ze schuldig aan een 10.000 maal 10.000 ergere genocide als dat hier vermeld staat. Er zijn in de historie wel genocides, holocausten bekend. En dat wordt ook in de boeken verwoord en geschreven. Maar de genocide die in onze dagen plaatsvindt, dat komt zelfs niet in de historie, wordt dat vermeld. Wordt met alle mogelijke manieren gedoofpot. En de gedachte van veler harten zal geopenbaard worden. Gaat God allemaal openbaar? Tentoonstellen als de grootste schandalen in de wereldhistorie, in de wereldgeschiedenis. Dubbele moord op kinderen. Gebruik maken van vaccinaties is de kerk niet meer gegeven. Eigenlijk nog gegeven, want vroeger heerste er nog. Ik ga me eigenlijk niet inspuiten met ziektekiemen als ik niet ziek ben. Nee, dat is eigenlijk tegen de voorzienigheid. En Jonathan Edwards, je wilt toch niet ontkennen dat dat een knecht van God was. En die is door de pokkenvakken gestorven. Je kent er niemand om verketteren in die zin. Maar de huidige vakkens, dat ken je niet meer. Want er zitten allemaal cellen van geaborteerde baby's in. Dus als je daar toch gebruik van maakt en het is je aangezegd. En het is op vele manieren aangezegd. Dan ben je 100% voor abortus. Ook als je die killervakking gebruikt. Je zal er zelf bij omkomen, want het is passieve euthanasie. Kan ook snel werken, maar de meeste tijd langzaam. Dan ben je al schuldig aan abortus. Want het wordt ook de kinderen gegeven. In grote getalen de zwangere moeders gegeven. Ja, die zwangere moeders die zijn er ook verantwoordelijk voor. Denk er goed om. Maar daar is ook nog een hoop onkunde bij. En er wordt in onze dagen een beleid uitgestippeld. Kwam gewoon rechtstreeks uit de Helvoort. En de dominees zijn er niet op berekend. Die weten echt nergens van. Echt helemaal nergens van. Die behoren geen dominees te zijn. Want dat is ook de aanklacht van de liberalen. Waar is nu de kerk? We horen niks. Ze zijn er zelfs over verbaasd dat die zogenaamd christelijke partijen meedansen met die SDG's van de VN. En daar gaf er een verslag van, ik heb er al meer zelf een verslag van gegeven. Wat ze zeggen is precies het tegenovergestelde. Zo werkt de duivel altijd. Kijk maar in het paradijs, is het niet dat God gezegd heeft? En gaat de waarheid, gaat hij niet drek aanvallen? Gij zult als God zijn. Nou, dat was de leugen. Ik zal dat zelf aanbidden. De leugen van Herodes. En die Herodiaanse leugens, dat is nou de reformatorische media. Heel de MSM bij elkaar, dat is gebaseerd op die Herodiaanse leugens. Daar komt het allemaal uit voor. Het is dezelfde geest. Het is een geest uit de afgrond. Er zijn drie onreine geesten uitgegaan en daar hebben de kerken zich bij aangesloten. En als er dan nog geroepen wordt bij de kerk blijven, nou, dat is gewoon je reinste zelfmoord. Dat is geestelijke zelfmoord. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Dat is de roeping Gods. En zeker in het laatste der dagen. Om zijn smaadheid te dragen, tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid te dragen. Hoe heb Christus zich niet bewogen buiten de legerplaats? In Egypte niet bescherming gezocht, maar om uit die moordende handen van Herodes te blijven. Vanwege zijn borgtocht. Hij had het ook ongedaan kunnen maken. Maar dat had hij ook kunnen doen toen hij aan het kruis hing, om eraf te komen. Hij was God. Hij is God. Maar hij heeft het niet willen doen, want hij wilde een volk zalig maken. En als hij naar al die duivelse stemmen had geluisterd, kom af van het kruis, dan had de hemel leeg gebleven. Dus die borgtocht van Christus is ook aanbiddelijk. En daarin hebben de wijzen uit het oosten hem ook aangebeden in zijn borgtocht. Want hij is heel die weg van die wijzen uit het oosten meegereisd. Want die werden door de geest Gods geleid. En die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. De leiding des geestes ten eerste in het woord. Want de geest, de Heilige Geest, neemt Gods volk uit de wereld. Hij leidt ze in al de waarheid en naar het Vaderhuis. Dat moet je toch in je leven kennen. De inspraak des geestes door woord en geest, hoor. Ik heb vroeger wel die mensen gehoord, hoorbare stemmen. Ja, nou, het kan ook van de duivel zijn. Die kan ook die stem nabootsen. Dus dan kun je eigenlijk gruwelijk. Maar je kun je eigenlijk het woord nooit vergissen. Het woord bedrieg je nooit. Maar het kan alleen verstaan worden door het geloof. Door het ware geloof. Want van nature verstaat een mens niet wat er in Gods woord geschreven staat. En het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Want de Grieken die zoeken het allemaal in vleeselijke wijsheid. Die verkeren altijd in hogere sferen. Maar dat is zo bedriegelijk. De Heer houdt zijn volk laag bij de grond. Zo laag. Nedervallende voor het kindeke hebben hetzelfde aanbeden. Aangebeden staat er. Dat is nog sterker uitgedrukt. Nou, dat is toch een heerlijk werk. Daar waren ze voor gekomen. Voor dat moment van aanbidding. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En er gaan ook de zakken open. Goud, wierook en mirre. En daar hebben Jozef en Maria hebben daar de teerkost van kunnen betalen. Heel de leven lang. Dat zal ik je vertellen. Ja. En Jozef ging niet bij de pakken neerzitten. Want hij had het beroep. Een goddelijk beroep. Timmerman was die. En de Heer Jezus heeft zijn vader. Zijn natuurlijke vader. Wat zijn vader eigenlijk niet was. Want hij was uit de Heilige Geest ontvangen. Die heeft zijn vader erbij geholpen. Met schaven en zagen. De Heer Jezus was de zoon des Timmermans. Hij heeft zijn eigen in alles vernederd. De broeders in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En daarom is hij zo heerlijk. Daarom is hij zo aanbiddelijk. Hij is in onze plaats gaan staan. De plaatsbekleding van Christus. Onbelicht in onze dagen. Want Christus is voor de zonde gestorven. Voor zondaren gestorven. Er wordt een algemeen misbruik van gemaakt. Het moet toepassing worden in je leven. De betekenis van de heilige doop. Dat zegel is aan je voorhoofd verzegeld. En dat is maar niet maar een formaliteit. De heilige doop is niet een formaliteit. Nee. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Degene die gelooft. Degene die gelooft. Als je nou Christus altijd terzijde kunt stellen. Dan zal je met dubbelslagen geslagen worden. Want de weg geweten niet bewandeld. Het is mensen echt mensen eigen schuld. Christus is veel gewilliger. Heb iets van de gewilligheid en de onderdanigheid van Christus, komt er ook hier weer een openbaar. Hij had het allemaal kunnen verhinderen, die reis naar Egypte en noem alles maar op. Maar hij heeft zijn eigen onderworpen aan het recht Gods, aan de vervulling van de wet. Opdat Sion zalig zou worden. Anders kon Sion niet zalig worden. Nee, alle gerechtigheid vervuld, anders kon Sion niet zalig worden. En als de engel zeide, sta op, neem het kindeke. Ja, dat kindeke heb al die bewegingen ondergaan. Al die vernederende bewegingen op die reis naar Egypte. En toen die zijn roeping aanving, begon gelijk het lijden voor hem. Begon gelijk het lijden. De verzoekingen, waren dat geen echte verzoekingen? Omdat er geschreven staat dat hij zonder zonde was. Ja, dat waren echte verzoekingen. Want onder die verzoekingen zijn wij gevallen. En wie kan de zonde betalen? Hij moest waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Waarachtig en rechtvaardig God zijn. Dan alleen de Heer Jezus Christus. Want dat heeft hij ondergaan. Die verzoekingen van de duivel. Opdat wij in dat staande blijven van Christus. Voor God zouden kunnen verschijnen. Want je kunt niet verschijnen met je zonde voor God. Denk erover niet hoor. Nee, ook al denk je aan de vergeving der zonde. Dat moet allemaal echt plaatsvinden in je leven. Dat is een gebeurtenis in je leven. En dat wordt steeds weer bevestigd. Want, dat zegt Jeremia, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En die man die was al een godzalige profeet. Maar er zitten zoveel, die aanklevende zonden. In de beste werken zijn zelfs met zonde bevlekt. Dat heb toch reiniging nodig, mensen. Zit je daar niet om verlegen. Dus een gedurig verkeren aan de troon der genade. En dat moet ook de Heer bewerken, want wij verlaten de Heer dagen zonder getallen. Denk er maar goed over. God kijkt naar zijn kerk om. Tienduizenden keren beter als wij naar hem erom kijken. Het is Gods belang dat er een volk zalig wordt. Hij kijkt er ook naar om. Hij onderhoudt ze. Hij schraagt ze als ze wankelen. Hij richt ze op als ze struikelen. De Heer loopt zijn kerk gedurig achterna. Net als bij die Emmausgangers. Dat is er een goed voorbeeld van. Ja, en dan houdt hij met hun ook avondmaal. Twee of drie, dat waren de drie. Daar ben ik in het midden van hen met de bediening van de sacramenten. Met de bediening van het woord. Acht je dat dan niet dierbaar boven alles wat er hier in de wereld is? Nou, daar heb je dan afscheid van genomen. En die brug naar de wereld wordt al opgehaald in het stuk der ellende. Dat is allemaal nog wettisch, maar je kunt daar zeker niet meer in verkeren. Want de nood is er te groot voor. En de rampzaligheid nabij. En daarom heeft God Johannes de Doper gesteld. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt, hij geeft Christus de Heer. Die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met een heilige geest en met vuur dopen. Nou, daar spreekt ook Jeremia al van. Dat toen hij voor de dienst des Heeren wou bedanken, een ogenblik werd het weer als een brandend vuur in zijn hart. En de Heilige Geest gooit olie op het vuur en de slaande vlammen er weer uit. Die zal u met de Heilige Geest, dat beurde ook werkelijk op de Pinksterdag, die doopt met de Heilige Geest. Maar hij zal ook komen, de wan in zijn hand, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Daar heb je Openbaring 14. Dus ik zal u even tekst. Matthäus 3 vers 12b. Dat slaat op Openbaring 14. Want die oogst van dat onkruid moet ook plaatsvinden. Dan wordt de engel uitgezonden om zijn sikkel te hanteren. En al dat kaf bijeen te busselen. Wat de maat der zonde heeft volgezondigd. En de meeste van die mensen zijn kerkmensen. Ja, die hebben misbruik gemaakt van de leeuw uit de stam, van het lam gods dat de zonde de wereld wegbracht. Want die hebben er allerlei afgoderij aan geplakt. Denk erover dat God zijn gramschap erover uitstort. Je zal het zien. Dat heeft hij gedaan met Sodom en Gomorra. En dat heeft hij gedaan met het volk der Joden toen ze van hun God afvoereerden. En de profeten naar hen gezonden, profeten gedood. Niet geloofd en toen kwam het oordeel. 70-jarige ballingschap. Dus wat heeft Christus voor u al gedaan, kinderen? Hij heeft je ten doop gehouden. In de drie enige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. En als je dat mag verstaan, dan ga je Gods woord ook verstaan. Dan ga je verstaan, de zaligheid ligt in geen ander. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Daar was Jozef van verzekerd, daar was Maria van verzekerd. En er zijn al Gods kinderen van verzekerd. Er zijn ook die kinderen die vermoord zijn, want ik persoonlijk geloof ik dat de Heer die tot zich genomen heeft, die vermoorde kinderen in Bethlehem, waren verbondskinderen. En die zijn in hun jonkheid opgenomen, want daar heb Christus zijn bloed voor gestort, dat geloof ik waarachtig. Geldt niet voor alle kinderen hoor, nee. Maar in dit geval, Rachel beweende haar kinderen, maar ze werd, Jeremia 31, ze werd door de Heere zelf vertroost. Ze zullen uit het vijandsland wederkomen, daar zegt Christus niet over verworpenen. Nooit, never, nee. Maar wel over de kinderen die hem van de Vader zijn gegeven. En dat geldt ook de heidenen, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En het einde der aarde tot uw bezitting. Ga dan heen. Oh mensen, ik kan dat nooit naast me neerleggen. Ik ben in de geest altijd in die landen om Christus te verkondigen. Ja, hier ook in het westen. Mag nog doorgaan. Totdat de Heer zegt, nou is het genoeg. Zoals Paulus dat zegt, als de Joden gaan lasteren. En niks, geen cent over hebben voor de ere gods. Dan zullen we ons tot de heidenen wenden. Zegenen de Heere. Zijn getuigenis tot roem. Zijn naams die heerlijk is. Amen. Heere, gij hebt een volk geformeerd, die zullen u lof vertellen. Gij hebt een volk uitverkoren. De goddeloze, het uitschot deze wereld. De wijzen uit het oosten die om uw naam dwaas geworden zijn. De herders uit Efratas velden, allemaal wijze maagden. En gij hebt ze tot u genomen, ze zingen al eeuwen tot eer van God drieënig. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloeden. O, wat dat eeuwige wonder, die eeuwige wonderlijke uitverkiezing. Dat goddelijke wonder dat gij naar deze wereld gekomen zijt om zondaren, verloren zondaren, het eeuwige leven te schenken. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. Tot aan de verste grenzen, o, dat ze het mogen horen. Deze die is in Sion geboren, dat wij het mogen horen. Maar dat gij er vanaf weet, want gij weet er alleen vanaf. Als er bloed gestreken is aan de deurposten van ons hart, doe het haastiglijk. Onder ons allen, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat 11e vers van Psalm 80. Behoud ons Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Ziet u, daar kan Gods ware volk niet mee en dat is ook het gebed. En zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. En verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. 11e vers van Psalm 80. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegenen u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.